Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die daarom nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 43 en daarvan vers 1 en vers 4. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden. Psalm 43, vers 1 en vers 4. Luisteren naar de wet van de Heere, onze God. En zingen in aansluiting daarop Psalm 106, de versie van Weerklank. En we zijn toe aan vers 13 en vers 14. Psalm 106, vers 13 en 14 na de wet van de Heere onze God. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het land van de slavernij, hebt uitgeleid. U zult voor uzelf geen andere goden, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee of de vreemdeling die in uw stad woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Zijn dienaar, zijn dienares, zijn rund, zijn ezel of iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Ik ga het evangelie voor deze morgen lezen. Dat komt uit Matteüs 26, vers 1 tot en met vers 16. Daar komt het uit, dat is het. Matteüs 26, vers 1 tot en met vers 16. We maken nu een hele grote sprong, want vorige week zaten we bij hoofdstuk 11. En toen hebben we het gehad over hoofdstuk 11 tot 16. Dus eigenlijk slaan we nu 10 hoofdstukken over. Eigenlijk wil ik die 10 hoofdstukken na de Pasen weer naar voren halen. Want tussen hoofdstuk 16 en hoofdstuk 26 gaat het heel erg over de verbinding tussen de overwinning van de Heer Jezus, het Koninkrijk van God dat Hij aan het kruis heeft opengestoten, en ons leven en het leven van de bekering op deze aarde. Nou, die 10 hoofdstukken die pakken we dan, als de Heer het geeft, na Pasen weer op. En nu willen we de komende 6 weken inzoomen op het lijden en het sterven, het volbrachte werk van de Heer Jezus. Matteüs 26, vers 1, daar lezen we het heilige, onfeilbare woord van onze God als volgt. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u moet weten, dat over 2 dagen het Pascha is en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Ze zeiden echter niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden: waartoe deze verkwisting? Deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen: waarom valt u deze vrouw lastig? Want ze heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen ze deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden, in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heet, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilverstukken toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Tot zover het evangelie. Ik wil straks in de verkondiging met u dit gedeelte doorlezen, maar de kern ligt bij vers 2. Matteüs 26, vers 2. U weet dat over 2 dagen het Pascha is en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Laten we de Heere bidden om zijn Heilige Geest, als we dit evangelie overdenken, nou, met elkaar bidden en danken. Laten we de Heere bidden. Grote en eeuwige God in de hemel, wij komen tot u als uw gemeente samen met onze gasten. Dan ga ik op tot Gods altaar, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Bron van licht, bron van liefde, bron van vreugde, wij komen u aanbidden. In dit huis dat gebouwd is om te luisteren naar uw stem, om te bidden en te zingen, om te leren om in het leven van iedere dag u groot te maken. Heere, u bent de bron van onze blijdschap. Er is zoveel dat roept om onze aandacht en ons daarbij voorspiegelt dat we blijdschap kunnen vinden in het bezit of in het doen van de zaken die worden aangeprezen. En wij belijden nu dat wij ook in de afgelopen week zo vaak zijn opgegaan in die roepstemmen. Zo vaak hebben gemeend dat onze bron van blijdschap in de dingen van deze wereld lag. Wij belijden voor u, Heere God, en wij belijden voor elkaar, dat we hebben gezondigd in onze woorden, in onze daden en in onze gedachten. En wij bidden u, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in het bloed van uw Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij u bidden. Vergeef ons onze schuld en wees bij ons. Heere God, zo mochten we uw stem horen, te midden van het duister van ons hart en van deze wereld, klonk uw woord van liefde, van blijdschap en van vrede, dat er een altaar is en dat wij tot dat altaar mogen opgaan. En dat we bij dat altaar vreugde mogen vinden. Heer Jezus, u bent aan de rechterhand van uw Vader. U bent het altaar opgeklommen en hebt het offer van uw leven gebracht. En wij bidden u dat dat offer vanmorgen in deze dienst centraal mag staan. Dat we het mogen zien. Dat we woorden kunnen vinden om dat grootse, dat onvoorstelbare, dat ongelooflijke uit te zeggen. Dat we het geloven kunnen. Dat het de bron van vreugd zal zijn, voor het eerst wellicht. En ook opnieuw. Heere, dat kunnen we niet maken. Dat kunnen we elkaar niet geven. Maar we kunnen u erom bidden. En we bidden het u. Omdat we uw woord hebben waarin u belooft dat u het geven wilt en geven zult. Ga ons niet voorbij deze morgen, maar kom in uw soevereine goedheid tot ons. Open onze lippen bij het spreken, open onze oren, ons verstand, ons leven bij het luisteren. Zodat we u zien, bron van vreugd. Wees met een ieder van ons. U kent ons in de vreugde van het leven, de dankbaarheid. U kent ook de zorgen en de moeite. En zo dragen we elkaar bij u op. En bidden, Heere, wees ons nabij. En leid ons op de weg die we gaan. Leid ons de weg achter u aan en bekeer ons. Als we verdwaalden. Als we u verloochenen. Als we u niet willen volgen. Leer ons u te dienen. Als we ons zo schamen voor hoe het gaat. Leer ons in alle zorgeloosheid kind van u te zijn. Heer, wij danken u dat vandaag onze zuster jarig is, wees met haar. 85 jaar mocht ze worden opgegroeid hier in de straten rond de kerk en nog steeds naast de kerk wonend. Heer, zegen haar en zegen haar man. Nu ze alweer enige tijd apart leven vanwege de ziekte van onze broeder. Draag haar, ondersteun haar en wees goed en nabij, samen met de kinderen en de kleinkinderen. Heer, we baden nu voor zuster. Vorige week, ze onderging de chemokuur, omdat de tumor goed geslonken was en voor dat wonder willen we u danken. We danken u dat het ook ging deze week met de kuur en we bidden u, als dan straks de operatie volgt, Heer, geef ook dan weer alles wat nodig is. We bidden u voor elkaar. We bidden u voor de komende week als de kerkraad zal vergaderen. Als we woensdag bij elkaar zullen komen om u te bidden. Geef ons bereidheid om keuzes te maken. Komende week ook met ons werk aanstaande woensdag. We bidden u voor heel de kerk. Hier in de stad. Vanmorgen op zoveel plekken de deuren weer open gingen van huizen. En kerken en mensen naar binnen gingen om uw woord te horen. Heere, zegen het. Zegen het voor ieder die het hoort. Zegen het voor de stad. Breid uw koninkrijk uit op de plek waar we wonen. Wees nabij met de kerk wereldwijd. Ook de kerk die wordt verdrukt en vervolgd. We denken vanmorgen in het bijzonder aan Kazachstan en aan Oezbekistan. Kazachstan waar de overheid actief de vrijheid van het geloof onderdrukt en beperkt. Waar de politie kerkdiensten binnenvalt en gelovigen oppakt. Bijbels in beslag genomen worden. Heere God, laat uw woord in het hart van uw gemeente zitten en leven. Dat het licht ook in dat land mag stralen. We bidden u voor Oezbekistan, waar ook van die strenge regels vanwege de overheid zijn. Zo'n uitgestrekt land waardoor christenen soms zo ver bij elkaar vandaan wonen. Heere God, wij mogen met een volle kerk hier zijn en daar danken we u voor. We bidden u voor die kleine groepjes daar in Oezbekistan. Geef dat zij weten dat u van hen af weet. Geef dat zij weten dat wij hier in Utrecht met hen verbonden zijn en samen u aanbidden, u groot maken. Heere God, we halen straks ons geld op voor de emeriticas, voor de oud-predikanten van onze kerken. En dan bidden we in het bijzonder voor de oud-predikanten van onze gemeente. Dominee De Graaf, dominee Roos, dominee J. Westerink. Zegen hen als ze mogen rusten van de actieve arbeid in uw koninkrijk, maar tegelijk nog zo actief zijn. We bidden u voor de diaconie. Zegen het geld dat we afstaan en dat deze broeders voor ons zullen besteden. Heere God, wij danken u dat we mogen bidden, dat u ons woorden geeft, dat u ons ruimte geeft om tot u te naderen. Wij bidden u, spreek nu zelf tot ons, maak ons stil en leer ons de rust van uw koninkrijk, van uw volbrachte werk. Dat we alles achter ons kunnen laten van ons en alleen nog maar kunnen kijken naar het altaar, dan ga ik op tot Gods altaar. Heere, neem alles van ons weg. En geef dat we u alleen overhouden. Om Jezus wil. Amen. Er zijn nu 3 collecten. De eerste is voor de kerk, voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. Tweede collecte voor de emeriticas. En de derde collecte voor de diaconie. Kerk, emeriticas en diaconie. Van harte bij u aanbevolen en geheel vrijwillig. De psalm die we zingen ter voorbereiding op de verkondiging is psalm 12 in de versie van Weerklank. En daarvan zingen we vers 3, 4 en 5. Psalm 12, 3, 4 en 5 als voorbereiding op de preek. Na de verkondiging willen we met elkaar zingen Psalm 56 en daarvan vers 5 en vers 6. Psalm 56, 5 en 6. Jongens en meisjes, in Israël had je een koning. Wij hebben ook een koning. Maar in de tijd van het Oude Testament had een koning een stuk meer macht dan onze koning Willem-Alexander. Wat moest een koning doen? Nou, een koning moet zorgen voor vrede. Een koning heeft een leger. En als er vijanden komen van buiten, dan moet de koning zorgen dat ze het land niet binnen kunnen. Een koning zorgt er dus voor dat de mensen die in een land leven niet hoeven na te denken over oorlog en enge dingen. De koning zorgt ervoor dat zijn volk in vrede leeft. Maar binnen een volk gaat niet altijd alles vanzelf. Mensen maken ruzie. En soms moet je dingen afspreken. En zoals wij moeten afspreken wie er het eerste mag oversteken. Dan zetten we een stoplicht neer. Nou, dat doet een koning ook. Een koning bestuurt. Hij geeft regels en hij geeft wetten. En als die regels en die wetten zo gericht zijn dat de mensen op elkaar letten, dat de mensen naar elkaar luisteren, dat de mensen doen wat de koning zegt, dan gaat het in een land goed. Afgelopen weken, eigenlijk al vanaf de kerst, hebben wij naar de Heer Jezus geluisterd en hij lijkt op een koning. Hij heeft verteld aan de mensen, de Heere God is koning. En hij heeft verteld hoe dat koninkrijk van de Heere God eruit ziet. Als de Heer Jezus weer koning wordt, als de Heere God weer de baas wordt op deze wereld, dan luisteren mensen naar elkaar. En dan vergeven mensen elkaar. En dan houden mensen van elkaar. Matteüs 5 tot 7. Maar niet alleen heeft de Heer Jezus verteld wat de regels zijn, hoe God als koning bestuurt. Maar hij heeft ook laten zien hoe veilig het is in Gods koninkrijk. Hoeveel vrede er is. Want toen hij van de berg afkwam, kwam die Melaatse man. Die mocht eigenlijk niet bij de mensen komen. Hij was ziek. Maar de Heer Jezus die zegt, kom maar. En hij stuurt de ziekte weg. En zo geneest de Heer Jezus in Matteüs 8 tot en met 10 de ene na de andere. De koning is gekomen. Hij geeft zijn regels en hij geeft vrede. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, ik wil dat jullie alle mensen gaan roepen om in mijn land, in mijn koninkrijk te komen. Maar er was in Israël nog iemand. Koning die regeerde en die zorgde voor vrede en voor regels, was ook een priester. Het volk van Israël had de stem van de Heere God gehoord. De Heere God had gezegd, ik wil voor jullie zorgen. En als jullie mij dienen, dan zijn jullie mijn volk. Ik geef jullie het land Kanaan om in alle vrede en rust te leven. Ik geef je een koning om voor je te zorgen. En zullen we nou bij elkaar zijn? Dan bouwen we een huis, de tempel, en daar woon ik, en dan komen jullie bij mij. En wat gebeurde er? Een paar keer per jaar was er een groot feest, en dan ging je met je vader en je moeder naar de tempel toe. En wat ging je dan eigenlijk doen? Ja, eigenlijk is de hele tempel erop gericht om te zeggen, Heere God, ik hoor bij u. Misschien heb jij wel een vriend of een vriendin en ben je super blij dat je met elkaar vrienden bent. En wat doe je dan? Nou, zo nu en dan heb je voetbalplaatjes of weet ik veel wat en je hebt er een paar dubbel. En je weet dat hij of zij er nog een paar mist. En dan neem je ze mee en dan geef je ze. Kost niet veel geld, want het was gratis, je had ze dubbel. Maar je wilt gewoon laten zien, wij horen bij elkaar. En daar ben ik blij mee. En zo ging het volk van Israël naar de tempel en het bracht offers. Een lam, een duif. Nou kostte een lam vrij veel hoor. Een lam kostte net zoveel als een scooter nu, zou ik maar zeggen. Dus dat was aardig wat om te laten zien. Heere God, ik wil bij u horen. En de priester, want daar hadden we het over, de priester die hielp daarbij. Je kwam de tempel binnen en de priester die pakte het lam en hij bracht het naar het altaar. Maar als je daar dan kwam, heel dicht bij de Heere God in zijn huis, dan gebeurde er iets wat misschien ook wel eens bij jullie gebeurt. Je bent buiten gaan spelen en je bent de tijd vergeten. En je bent te laat. Of je bent van huis gegaan met ruzie. En dan loop je de straat van je huis in. En aan de ene kant heb je zin om naar huis te gaan, want daar is lekker eten, daar is het warm, daar is het gezellig, daar zijn je broers, je zussen, papa, mama. En aan de andere kant vind je het moeilijk om naar huis te gaan, want je weet, het is niet goed, ik ben te laat. En straks kom ik binnen en dan krijg ik op mijn kop en... Je durft niet naar binnen. Nou, zo gebeurde het bij de tempel ook. Heel dicht in het huis van de Heere God, heel dicht bij de Heere God, daar bedacht je en daar werd je je bewust hoe goed en hoe heilig Hij is. En dat wij mensen zijn die zoveel verkeerd deden, doen. En wat deed de priester dan? Er was niet alleen maar het reukofferaltaar om de Heere te aanbidden, maar er was ook het altaar waar een lammetje op geofferd werd om te laten zien, Heere God, ik heb straf verdiend. Dit lammetje wordt gedood. Eigenlijk moet ik gedood worden. Maar dan zei de priester, nee, jij niet. Dat lam in jouw plaats. En hij slachtte het lam en het lam legde hij op dat altaar en de rook ging omhoog. Wie had dat bedacht? Dat altaar? De priester? Nee, dat had de Heere God bedacht. De Heere God had bedacht dat er een manier moest zijn om het weer goed te maken tussen hem en de mensen. En de priester, die hielp daarbij door te zorgen voor het lam, door te zorgen voor het offer. En hij ging dan bidden voor de mensen. De Heer Jezus is een koning. Hebben we net gezien. Maar nu gaan we een stukje van het Bijbelboek Matteüs lezen, waarin de Heer Jezus vooral lijkt op een priester. Wij mensen, niet alleen maar de mensen van Israël, maar wij, hebben verkeerd gedaan. Maar de Heer Jezus heeft steeds tegen ons gezegd, de Heere God is koning, kom bij Hem. Maar als we dan heel dicht bij God komen, dan zien we hoe vol van liefde, vol van genade en hoe heilig Hij is. En we doen een stapje achteruit. Maar Heere God, ik pas niet in uw huis. Ik pas niet in uw koninkrijk. En dan komt de Heer Jezus. Niet als koning die zegt, nou zeg, wat is dat nou? Ik wil jullie regeren, huppatee. Nee, hij komt als priester. Hij zegt, dat klopt. Jullie passen niet bij de Heere God. Maar ik heb een lam. En dat lam, dat wordt geofferd. En dan mag je zeker weten dat het goed is tussen jou en de Heere God. En dat lam, dat ben ik zelf. Het is vandaag de eerste zondag in de Lijdenstijd. We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. De Heer Jezus die gaat sterven aan het kruis. Daar was Hij net zoals dat lam. Hij droeg de straf die wij hadden verdiend. En daar gaat het over. Vandaag en in de komende weken. Dus eigenlijk verschuift het beeld van de Heer Jezus een beetje. De afgelopen weken ging het over de Heer Jezus vooral als koning. En de komende tijd zien we hoe Hij voor ons, de priester en het offer, het lam tegelijk is. En dat is geweldig. Luister de komende weken maar en luister dan vooral naar wie de Heer Jezus is. Dat Hij zoveel van jou houdt. Dat hij wilde sterven. Hij wilde uitgescholden worden. Hij wilde gepest worden. Waarom? Om jou zalig, om jou gelukkig te maken. Hij kreeg een doornkroon op zijn hoofd. Hij werd aan het kruis genageld om ons bij de Heere God te brengen. Gemeente, even tussen twee haakjes. Deze weken speelt er een soort discussietje rond een boek van Renier Sonneveld. En broeder Sonneveld die geeft vooral de aandacht aan de Heer Jezus als de koning. De Heer Jezus die heeft het koninkrijk van God afgekondigd. En hij heeft laten zien dat God ook echt koning is. En waarom dan het lijden? Nou, dat koninkrijk van God is zo vol van liefde, zo onmachtig, dat als dat koninkrijk in deze kwade wereld komt, het eigenlijk geen plek heeft. En het kwaad verzet zich tegen Gods koninkrijk. Maar, door de dood heen, laat de Heere God zien, mijn rijk zet zich door. En dat is helemaal in het Bijbelboek Matteüs een heel terecht spoor. En dat is een enorm bemoedigend spoor voor ons die leven met een hart dat nog zo boos is, in een wereld waar nog zoveel kwaad is. De Heere God heeft in het sterven en het opstaan van de Heere Jezus laten zien: mijn rijk komt. Een belofte voor de toekomst. Die wij horen als christelijke gemeente in het heden, te midden van de zonde van ons eigen leven en deze wereld. Het is tegelijk ook een boodschap die ons aanmoedigt om te gehoorzamen aan deze koning, om te bukken voor deze koning. En dat zien we ook in dat Bijbelboek Matteüs. Dat komt dan vooral na Pasen. En ergens is dat een beetje vreemd dat we dat doen, maar Matteüs haalt steeds weer naar voren, als nou de koning op deze manier koning is, door het kruis, dan zijn de discipelen van de koning ook op deze manier christen, aan het kruis. De kerk is altijd kerk onder het kruis. Wij zien het koninkrijk van God komen als wij worden als de Heer Jezus. Nou, dat. Dan is de Heer Jezus dus vooral gekomen om te leven. En in zijn leven te laten zien wat het koninkrijk van God is en wie God is. Maar, er is een andere lijn in het evangelie. Dat is de lijn dat de Heer Jezus niet gekomen is om te leven, maar om te sterven. En dat hij in zijn sterven niet alleen maar laat zien dat het koninkrijk definitief komt, maar dat er in zijn sterven en opstaan een kracht verscholen ligt die ons leven hier en nu verandert. Het is de lijn die begint bij de engel, die bij Jozef komt en zegt, je moet hem Jezus noemen, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het is het woord wat de Heer Jezus aanhaalt, of wat de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dus niet alleen maar laat God zien hoe machtig hij is en dat hij zijn rijk laat komen. Maar er zit bij ons nog zoveel probleem dat wij dat koninkrijk niet binnenkomen. En dat de Heer Jezus doelbewust naar dat kruis, naar die dood gaat. En dat die dood een losprijs voor velen, dat zijn zelfovergave, een effect heeft, een losprijs voor velen, voor u, voor jou, wie hem ziet en gelooft. Een losprijs, namelijk hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Het sterven van de Heer Jezus is niet alleen maar de noodlottige consequentie van de goedheid van het koninkrijk. Het is geen noodlot, het is een keuze om door die dood, om door die weg ons vrij te zetten uit de macht van de zonde. Uit de slavernij. En ik denk dat je alle twee die lijnen nodig hebt. Aan de ene kant het leven van de Heer Jezus, die vaste hoop waar we de afgelopen weken over gehoord hebben. Want het ging, afgelopen donderdag hadden we seniorenkring, toen heb ik het even gecheckt, want toen ging het ook over deze thema's. Heeft u het nou gehoord? Nou, onze ouderen had het nog niet gehoord. Ik hoop dat onze jongeren het wel gehoord hebben. Het ging de afgelopen weken niet zoveel over verzoening door voldoening. Als we op de manier voortgegaan waren zoals het de afgelopen weken gegaan was, hebben we denk ik een belangrijk deel van het evangelie te pakken, maar niet het enige deel. Want dan gaat het vooral over de Heer Jezus die ons vrijmaakt van de macht van de zonde in zijn koninkrijk. Maar als we hier Matthäus 26 lezen, dan zien we dat de Heer Jezus ons niet alleen maar voorgaat en voor ons vecht, maar dat hij ons op zijn schouders neemt en dat hij aan ons leven onderdoor gaat. Hij sterft aan uw schuld, aan onze zonde. En zo overwint hij de macht van de zonde, maar zo, en daar gaat het dan in dat lijden nog veel meer om, zo komen wij weer bij God. Zo wordt de ontmoeting, die priester en dat offer, zo wordt die ontmoeting met God mogelijk. Nou, dit was even een soort categorisatie, maar ik denk dat we dat even nodig hebben om de lijntjes van de Bijbel, van Matthäus en van onze tijd, waar deze discussies 1 keer in de 10 jaar op spelen, nodig hebben. Wat staat er dan? Leest u maar mee, toen Jezus al deze woorden geëindigd had. Ik wil het maar even met u doorlezen, want er staat gewoon heel veel rijks. Er staat in het evangelie van Matthäus een aantal keer toen Jezus deze woorden geëindigd had. Dan heeft de Heer Jezus een aantal toespraken gehouden. Matthäus zet dat allemaal bij elkaar. Dus een beetje een organisator. En dan staat er iedere keer, Jezus heeft dit gezegd. En dan gaat hij ergens anders naartoe. Of hij gaat een aantal wonderen doen. En er komt dus een blokje wonderen. Ja, dat klinkt nou misschien een beetje oneerbiedig. Maar Matthäus die zet dat expres allemaal thematisch bij elkaar. Maar nu staat er iets bij. Toen Jezus al deze woorden geëindigd had. Al die woorden over het koninkrijk van God. Dat is wel goed om even te bedenken. Wij hebben dus voldoende om te leven van Gods majesteit en in zijn koninkrijk. Wij hoeven als gemeente niet buiten de Bijbel te zoeken naar hoe moeten we nou christen zijn in deze tijd. Jezus heeft al de woorden over het koninkrijk geëindigd. Weten we precies hoe het zit? Nee, want bij Matthäus 5 tot 7 zeiden we al, het zijn van die schetsjes. Hij geeft bepaalde aspecten van het koninkrijk een kleur. Maar het is genoeg. Wij hebben dus als christelijke gemeente voldoende evangelie om vast te hopen dat Gods rijk komt te midden van de puinhopen van uw eigen leven. En wij hebben genoeg om door het werk van de Heilige Geest in dat koninkrijk te leven. Want we zijn zo vaak aan het zoeken, hè? Hoe moet dat nou? En de tijden veranderen en de stad is anders dan het dorp. Gemeente, laten we vooral ook een beetje rusten in Gods werk. Jezus heeft al de woorden over het koninkrijk voleindigd. We hebben genoeg. God heeft ons echt alles gegeven wat we nodig hebben om als zijn gemeente in de stad vandaag de dag te leven. Toen Jezus al deze woorden geëindigd had en dan komt er dus een overgang. Nou, en dat doen we dus in de kerk een beetje duidelijk maken door dat beeld van de koning en de priester. Gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei, u weet, en eigenlijk moet je daar lezen, u moet weten. Dus de Heer Jezus gaat kennis overdragen. Ik vind dat jullie dit moeten weten. U moet weten dat over 2 dagen het Pascha is. Over 2 dagen is het paasfeest. En op dat paasfeest zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. De Heer Jezus had al een aantal keren, 3 of 4 keer, in de aanloop naar Matthäus 26 gezegd dat hij zou worden overgeleverd en dat hij zou moeten lijden en sterven. Maar hier wordt het heel precies. Over 2 dagen is het Pascha en dan gaat het gebeuren. Wat wordt ons daar duidelijk? Dat de Heer Jezus wel bewust die weg gaat. En dat hij die weg ook kiest. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, als je een beetje oog voor politiek hebt, dan weet je dat alles spannend wordt. Daar in Jeruzalem en met dat Pascha, dan zijn er ineens een paar honderdduizend mensen meer in die stad. Het is altijd gespannen, het is niet voor niks dat Pilatus ineens in Jeruzalem is, dat was hij nooit, maar met Pascha wel, want dan is het een kookpot van rebellie tegen de Romeinse overheid. En dat hele gebeuren van die fariseeën en die overpriesters tegen Jezus, dat speelt ook. Je kunt aanvoelen, er zou iets kunnen gebeuren. Maar Jezus, die zegt, ik wil dat jullie dit weten. We gaan naar Jeruzalem. Over 2 dagen is het Pascha. En dan ga ik sterven. Ja, zegt u, maar als je dat uit de politiek kunt afleiden, dan zou het ook nog, met eerbied gesproken, een gok kunnen zijn. Ja, Matthäus laat ons duidelijk zien dat het dat niet is. Kijk maar even naar het vervolg, vers 3. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Caiaphas heette. En ze overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. En dan komt het, ze zeiden echter niet tijdens het feest. Want er mag geen opschudding onder het volk komen. Dus wat laat Matthäus hier zien? We krijgen een inkijkje in die vergadering van de overpriesters en de fariseeën. En die zeggen, ja, nu moet Jezus binnenkort echt het veld ruimen. Maar alsjeblieft niet op het feest, want dan krijgen we te veel gedoe. Dat weten niet wat we dan over ons afroepen. En dat is natuurlijk ironie. Dat Jezus dus zegt, over 2 dagen, dan gaat het gebeuren. En dat die overpriesters zeggen, alsjeblieft niet over 2 dagen. Waarmee Matthäus laat zien, ja, het was niet de bedoeling van de overpriesters om het met Pascha te laten gebeuren. Maar het was wel Jezus' bedoeling. Jezus sterft niet als een uitvloeisel van zijn boodschap en dat koninkrijk wat een onfortuinlijk einde heeft. Nee, Jezus kiest voor de dood. Dat is 1. 2. U weet dat over 2 dagen het Pascha is en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden, om gekruisigd te worden. Overgeleverd. Uitgeleverd. En je zou kunnen denken, ja, dat zal dan gaan over Judas, hè, want aan het eind van de schriftlezing gaat het over Judas. Vers 15, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? Dus Judas levert Jezus over aan de overpriesters. Je zou ook nog kunnen denken dat het gaat over de overpriesters die Jezus overleveren aan Pilatus, want dat gaat pas over 2 dagen gebeuren. Maar dat woordje overleveren, dat heeft in de Bijbel ook nog een connotatie met wat God doet. Kijk, je hebt een volk, je hebt een land, je hebt een wet, je hebt een priester en je hebt geen koning. Welk Bijbelboek hebben we het dan over? Richteren. Want alles wat God had beloofd om met hem te leven, was er behalve een koning. En dan wordt het één grote puinhoop. Ieder deed wat recht was in eigen ogen. En dan staat er, God leverde hen over aan de vijanden. Dus als dat volk in plaats van volk van God zijn eigen zin gaat doen, dan levert God hen over. En Romeinen 1, waar het gaat over de manier waarop deze wereld in elkaar zit, dan zegt Paulus, de Heere God heeft hen overgeleverd aan het goeddunken van hun eigen hart. Overleveren is dus een woord wat heel vaak met God wordt verbonden. God levert zijn mensen over aan het kwaad. Hij zegt, oké, dan trek ik mijn handen van jullie af. En dan laat ik jullie in de keus van je eigen hart, dat betekent in de handen van de vijanden, of in de hedonistische maatschappij die je er zelf van gemaakt hebt, Romeinen 1. En in dat kader zien we opnieuw dat het lijden en sterven van de Heer Jezus geen toeval is. Want ik denk dat je die resonantie van dit woord ook mee moet nemen. Jezus wordt overgeleverd. Hij heeft geen zonde gedaan. En toch geeft God hem uit handen. Vanwege de zonde van anderen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat volk had moeten sterven. Ik zal mijn leven geven als een losprijs voor velen. Velen hadden moeten sterven. Maar God geeft zijn zoon voor ons. Wilt u dat tot u door laten dringen? Jezus overgeleverd. Daar is het werk van mensen, van Judas en van de overpriesters. Maar daar is ook het welbewuste werk van de Vader. Overgeleverd had met u en met jou en met mij moeten gebeuren. Overgeleverd aan de vijand, de dood, de zonde, de duivel. Overgeleverd aan het goeddunken van ons eigen hart. Maar in plaats van ons, in plaats van dat wij dat offer op moesten, dat altaar op moesten, zien we dat lam gaan. God geeft zijn zoon als een lam. Ja, zegt u, nou ja, dan ga je wel een beetje dan die context van dat woord uitbuiten, ja. Maar ik geloof dat dat kan vanwege dat wat er nog bij staat. U weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dat had de Heer Jezus er nog niet bij gezegd. Hij zegt, de zoon des mensen moet lijden en sterven. Dat lijden en sterven en die welbewuste weg, dat was wel duidelijk geworden. Maar nu plaatst de Heer Jezus dat in het kader van Pascha. Waarom was het zo onrustig in Jeruzalem in deze dagen? Waarom kwamen die 100.000 naar dat stadje? Want het was niet zo groot. Omdat het Pascha was. En het bloed van die lammeren vloeide en vloeide en vloeide, want zoals dat volk uit de slavernij van Egypte was bevrijd, doordat de engel voorbij gegaan was, omdat er bloed aan de deurpost was gesmeerd. Zo gelooft het volk dat God het volk vrijheid geeft. Het is bevrijdingsdag, Pascha. En daarom zindert er iets elk jaar opnieuw met Pascha. Er is een God die zo machtig is dat hij een klein prutsvolk kan bevrijden uit de handen van de farao. Dan is er een God zo machtig dat hij hier en nu dit kleine volk, wat nog steeds niet veel voorstelt, kan bevrijden uit de hand van hen die het onderdrukken, Romeinen. En op dat bevrijdingsfeest zegt Jezus, ga ik sterven. Ik ga sterven. Op het feest waarop een lam sterft. Dat lam sterft voor de bevrijding. Ik sterf. Als een losprijs voor velen. Ziet u hoe al die lijntjes hier wijzen naar het lam, naar het offer en naar de bevrijding van de schuld en van de zonde. En dat Jezus daar gaat staan. Jezus gaat op dat plekje van dat lam staan. Hij wil u vrij hebben. En daarom maakt hij deze keuze en daarom staat in Matthäus die woordkeus zo zorgvuldig, opdat u en opdat jij zouden gaan geloven. Dat Jezus niet maar als uitvloeisel van zijn machtig koninkrijk helaas is gestorven, maar dat Jezus ervoor gekozen heeft om voor u en voor jou het lam te zijn, zodat u met dat lam, even weer terug naar dat beeld. Je komt met je vader en je moeder, jongens en meisjes, je komt met je vader en je moeder in de tempel. En papa heeft uitgelegd, wij hebben verkeerd gedaan, maar het lammetje gaat sterven. En als die priester dan tegen je zegt, heb jij verkeerd gedaan? En je zegt ja. En hij zegt, heb je straf verdiend? Nou, dan word je bang. Staat die man in dat gewaad en die vraagt of ik straf verdiend heb. Ja, maar zegt papa, kijk, hier is ons lammetje. En dan pakt die priester dat aan en hij legt het op het altaar. Zo mogen ook wij doen. Dan gaan we bidden tot de Heere God. En we hebben verkeerd gedaan. En net zoals het soms moeilijk is om thuis te komen, omdat je weet er zit iets tussen. Wat doen we dan? Dan pakken we de Heere Jezus. En dan zeggen we, ja maar Heere God, hier is de Heere Jezus. Hij is voor mij Het lam, hij is voor mij gestorven. En de Heere God, die pakt het aan. En hij zegt, kom maar. Want wij horen bij elkaar. U weet, u moet weten, u gemeente, wij, zoals we hier zitten, u moet weten, dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. U moet het weten. En u mag het geloven. Het is niet simpel. We hebben nog die woordjes Zoon des Mensen laten zitten. En die woordjes die kwamen hiervoor zo vaak voorbij. Want de Zoon des Mensen, ja, die komt in Daniël voor. Dat is die machtige strijder. Die komt met macht en majesteit. En zo'n God willen wij toch vaak ook. Een God die voor ons strijdt. Maar wat krijgen we? Een God die in onze plaats lijdt. Zoon des Mensen, dat verbind je niet met Pascha. Ja, misschien wel, maar dan niet als het paaslam. God gaat ons bevrijden. Op zo'n vreemde manier. Terwijl je vaak helemaal niet zoveel van hem merkt of van hem ziet. Je hebt alleen zijn woord. Zo klein en het wordt uitgelegd zo gebrekkig. Maar dat is het. En dat is genoeg. Alles wat hij gesproken heeft is vast. We hebben het net gezongen op Psalm 12. De Zoon des Mens, die machtige strijder. Hij maakt u en hij maakt de kerk. Hij maakt door de kerk deze wereld vrij. Op de manier van het kruis. Door aan het kruis te sterven. En dan, tot slot, dan zie je dat daarna alles gaat bewegen. Dit evangelie staat. Dit moet je weten. Dit mag je geloven. Aan de ene kant zijn er dan die overpriesters, schriftgeleerden en oudsten. Die ondertussen zoveel aversie tegen Jezus en dat evangelie van dat koninkrijk hebben. Dat er geen discussie mogelijk is. Hij moet uit de weg geruimd. Dat kan. Dat het evangelie weerzin in je hart opwekt. Omdat je dan dus leven moet van een lam. Dat voor jou gestorven is. Kijk, soms kan Jezus als koning een stuk aantrekkelijker zijn. Hij gaat voor ons uit. En hij bemoedigt ons om te strijden en om te hopen. Dat is mooi. Maar een lam dat zegt, jij had moeten sterven, maar je kunt het niet. En je wilt het niet, ik ga in jouw plaats. Dat betekent dat wij een stapje achteruit moeten doen. En het werk voor ons gedaan wordt. Die overpriesters pikken het niet. En u? Durft u uw leven uit handen te geven in de handen van dit lam? Dan bent u zalig. Overpriesters kunnen het niet. Want de macht, ook de kerkelijke macht, is te prettig om uit handen te geven. Dan komt er een vrouw. Toen Jezus in Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had en ze goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aan lag. Waanzinnig. Hier is Jezus, hij heeft geen plek om zijn hoofd neer te leggen, een arme. Jezus is een arme. En dan komt een vrouw met zalf, ontzettend duur. En ze zalft zijn hoofd zoals je een koning zalft. Jezus zegt, ik ga sterven. En deze vrouw begrijpt het. Zij zalft hem tot koning. Een koning moet vechten en overwinnen. Jezus zegt, ik ga sterven. Ik ben het lam, ik geef mezelf over, ik ga niet vechten. Zij zalft hem tot koning. Begrijpt ze het? Ze houdt van hem. Wat hij ook zegt. En Jezus zegt, zij heeft het begrepen. Waarom valt u deze vrouw lastig? Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Armen hebt u altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen ze deze zalf op mijn lichaam goot, deed ze dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Zij kroont mij als koning, maar zij doet dat als een begrafenisritueel. Nou, we hebben het er vorig jaar uitgebreid over gehad, dus dat doe ik nu niet. Maar je ziet daar dus die enorme liefde. En tegelijk die discipelen. En dat is het gekke, die hebben geleerd hoe het koninkrijk in elkaar zit. Om te kijken naar de middelaatse, om te kijken naar de tollenaars en al die mensen die er buiten vallen. Die haal je erbij. Dit zijn perfecte diakenen toch, broeders? Die zien dat geld en die zeggen, oh, maar in het koninkrijk geven we dat niet zomaar, we gaan niet zomaar zalf uitgeven. Nee, we geven dat aan de armen. Daar zit een les. Als wij Jezus willen hebben als koning, dan kunnen we vol vuur in zijn dienst de armen gaan helpen. Maar Karobaat, die maakt een vergelijking en die zegt, ja, hoe kan nou een rivier zonder bron zijn? Als er geen bron is, dan staat de rivier op den duur droog. Het goed doen aan de armen is de rivier. Maar die rivier van liefde voor de naaste komt voort uit de bron van de liefde die je hebt geleerd in de zelfovergave van de borg. Die discipelen hebben Jezus leren kennen als koning. En ze hebben er heel wat van opgestoken. Hun leven is veranderd. Maar zij gaan de armen helpen. En Jezus zegt nou juist, ik ga jullie helpen. Is dat bij u? Als het nu lijdenstijd is. Wat wilt u eigenlijk van de kerk hebben? Wat moet er in uw geloof gebeuren? De kerk? In de lijdenstijd, maar in elke tijd van het jaar. Breekt het kostbaarste wat ze heeft open om Jezus te aanbidden. En vanuit die aanbidding van de liefde van de borg ontstaat een stroom van liefde naar de naaste. Die twee, die kun je op geen enkele manier scheiden. Want als wij hier zouden zingen en onze psalmen tot de Heere God zouden verheffen, dan hebben we wel die bron. Maar we hebben geen diaconiecollecte. Dan hebben we geen stroom. Kan niet. Er is geen stroom zonder bron. Maar als er een bron is, dan is er ook een stroom. Hier, in de aanbidding van de Heere God. Hier aanbidden wij zijn liefde en zijn overgave. Voor ons. En vanuit die liefde leren wij onszelf te geven voor anderen. Gemeente, oh ja, dat was de vraag. Wat wilt u hebben van de kerk? Ik zie ernaar uit om de komende weken met u dit lijdensevangelie te lezen. Want ik wil meer zien van mijn heiland. Ik begrijp zo weinig van hij voor mij. Ik weet dat het belangrijkste is in de kerk, maar ik vat het zo weinig. En daarom zie ik ernaar uit om lezend en biddend en zingend met u geconcentreerd te zijn op die liefde, op die wonden, die overgave. Hij voor mij, hij voor ons. Wat hebt u nodig? We hebben het toch vooral nodig om te leren ons leven te breken als een dankoffer voor Jezus. En van daaruit zien we dan ook het werk van de koning, krijgen we oog voor de mensen om ons heen. Want het is een mooi verhaal van een man uit een van de eerste eeuwen. En er was dan een machthebber in die stad en die had gehoord dat ze in de kerk rijk waren. En hij zei tegen die man, laat me zien wat de rijkdom van de kerk is. Nou, zei die man, geef me een weekje. En ja, inderdaad. Ze hadden giften gekregen in de kerk en ze hadden mooie avondmaalspullen. En ze hadden mooie gewaden in de kerk. Maar wat deed die man? Hij ging de stad in. En een week lang ging hij alle ontheemden, alle wezen, alle iedereen die arm was, ging hij de kerk inhalen. En op de morgen dat die machthebber van die stad naar de kerk kwam, deed hij de deur open en zei hij, kijk, dit is de rijkdom van de kerk. Want Jezus was een arme. En de armen hebt u altijd met u. De rijkdom van de kerk, wat we zingen, wat we bidden, de hele liturgie, die is bestemd voor de armen. Laten we... laten we heel deze stad en de dorpen waar we wonen uitnodigen om te komen. Want de rijkdom van Jezus' overgave is bestemd voor de armen. Die hebben we altijd bij u. Er is nog wel eens van deze tekst misbruik gemaakt. Dus nou ja, als die armen er toch altijd zijn, hè, ja, het is een druppel op een gloeiende plaat. Dus dan hoeven we ook niet al te veel naar ze om te kijken. Nee, het is andersom. Jezus is de arme die wij altijd bij ons hebben. En wij zien zijn liefde, zijn overgave, zijn armoede, zijn naaktheid aan het kruis. En dat verheerlijken we. En dat aanbidden we. En dat is de schoonheid van de kerk. Waar deze arme wordt aanbeden. En daar nemen we heel de wereld. Maar met name de armen mee naartoe. En dan tenslotte. Toen ging een van de 12 die Judas Iscariot heette naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilverstukken toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Judas begrijpt wat Jezus bedoelt. Judas is een zeeloot. Die was getraind om te vechten tegen de Romeinen. En dat wilde hij met Jezus doen. Hij wilde met Jezus sterven. Maar hij wilde niet dat Jezus voor hem stierf. Niet dat machteloze. Hij begrijpt feilloos het evangelie. Maar hij wilde niet aan. Kan, gemeente. Dat je veel dichterbij staat dan die overpriesters. Veel dichter bij Gods koninkrijk. Veel dichter bij Gods hart. Maar dat je de manier waarop God met je omgaat, doorhebt. Door het lijden. Door dat pijnlijke loslaten van je oude leven heen en dat je het niet trekt. Omdat dit niet de manier is waarop jij zalig worden wilt. Judas ging uit naar de overpriesters. Gemeente, laat het niet zo zijn in ons leven. Maar laten we met elkaar kijken naar die vrouw. Haar naam, nee, niet haar naam, want ze wordt niet met namen genoemd. Ook al zo typisch. Maar goed, wij noemen haar met ere. Want zij is het beeld van de kerk. Wij aanbidden de heiland. Omdat wij vanmorgen hebben geleerd. U moet weten dat hij zijn leven gegeven heeft. Om u en jou zalig te maken. Wij storten onze liefde uit. Voor deze diepe, diepe, oneindig diepe liefde. Amen. Zullen we danken? Heer in de hemel, wij danken u voor uw evangelie. Uw dierbare gunst is ons bijgebleven, want u wilde dat wij zouden weten dat u wel bewust het Pascha in Jeruzalem ging vieren, om uw leven te geven tot een rantsoen voor velen, omdat u ons zalig maakt. Hier staan we, doodschuldige mensen, voor uw heilig aangezicht. En u zelf geeft ons het lam in handen. Hier is het. Hier is hij, mijn zoon. En met dat lam mogen we naderen tot u. Omdat u niet de dood van ons leven wilt. Maar dat we u zouden kennen, liefhebben en eren. Grote God, u hebt onze smart verdreven. Zo willen we uw heerlijke, uw heilige, uw naam vol van liefde, eeuwig groot maken. Bron van vreugde, bron van liefde, bron van leven. U gaf uw leven voor ons. Wij danken u voor zoveel liefde. En wij bidden u, leer ons door uw geest, net zoals die vrouw die een voorbeeld voor ons als kerk geworden is. Leer ons door uw geest ons leven uit te storten. Als een dankoffer voor uw aangezicht, om u te erkennen als koning en als lam. Heere God, u gaat met ons soms een weg die zo diep donker is. En wij bidden u voor hen die dat moeten ervaren. Maar geef dat ze juist in die weg mogen zien dat u door het donker van de hel bent voorgegaan. En niet loslaat het werk dat u begon. Geef ons woorden om uw lof groot te maken. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 138 vers 3 is de slotzang. Psalm 138 vers 3. Van Gods zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.